De gemeenteraad dus. Eerste punt, de notulen. Opmerkingen. Dan zijn de notulen van de gemeenteraad van 26 mei goedgekeurd. Punt 2, ontslagname, gemeenteraadslid Lander Aalbrecht, kennisname. Ja, de Lander heeft vorige keer die toelichting al gegeven, hè. Hij doet afstand van zijn mandaat en hij heeft op 19 mei liever zijn ontslag aangeboden. En dat zou ingaan met ingang van 1 juli 2026. En Philip Dille is de eerstvolgende die in aanmerking komt op de lijst van actief. En die heeft dat mandaat ook aanvaard. Maar die kon er vandaag niet bij zijn. En de eetaflegging en de goedkeuring van de geloofsbrieven, die zullen dan op de volgende gemeenteraad behandeld worden. En dat is, als ik me niet vergis, 1 september. Hè? Goed, dan kunnen we besluiten. De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Lander Aalbrecht als gemeenteraadslid met ingang van 1 juli 2026. En we wensen je oprecht heel veel succes met je doctoraat. Hè?
Dank u wel.
Oké. Okay. Intergemeentelijke samenwerkingen, verslagen. Raad van we hebben verslagen gekregen van de Raad van Bestuur van IOK, IOK Afvalbeheer, PITPA, Welzijnszorg Kempen, GIT PBW en Welzijnszorg Kempen. Opmerkingen? Dan nemen we gewoon kennis van deze verslagen in bijlage. Algemeen directeur, open verklaring, bevorderingsvoorwaarden en functiebeschrijving. Ja, je moet het niet meer zeggen, maar jullie weten het al, dat de algemene directeur op zoek is naar een vervanger, of wij zijn op zoek naar een vervanger. En zij zal aangesteld worden in een functie van een lagere graad. Dat heeft ze zo gewenst en het is ook goedgekeurd door burgemeester en Schepenen. De functie van algemeen directeur is dus vakant en het college van burgemeester en Schepenen opteert voor een bevorderingsprocedure. Dus ze zoeken eigenlijk iemand intern. Ik wil niet zeggen dat men zomaar over 1-8 ijs gaat. Je hebt gezien, er zijn heel wat voorwaarden. We hebben allemaal, ook in de bijlagen, de bevorderingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het competentieprofiel kunnen bekijken. Dat is al heel wat. En dan komt er nog een strenge selectieprocedure, waarvoor ook een assessmentbureau is ingeschakeld. En dat gaat dus echt wel serieus. Moet ook, want het is een heel belangrijke functie en we hebben er allemaal baat bij dat de juiste persoon op de juiste plaats komt. Hè. Zij of hij kan solliciteren als ze zin hebben. Dus de kandidaten kunnen solliciteren voor 15 augustus moet de sollicitatie binnen zijn. Heeft iemand daar nog vragen over?
Alleen even, welk assessmentbureau is er geselecteerd?
We hebben 3 offertes momenteel, met vergelijkbare prijzen. En we hebben ook rondgevraagd waar dat de naburige gemeenten tevreden zijn. Dus dat moet nu nog voorgelegd worden.
Oké, dan horen we
dat nog. Ja. Oké, dan kunnen we besluiten. De functie van algemeen directeur wordt bij bevordering open verklaard. Indien bij bevordering geen kandidaat weerhouden wordt, dan wordt aansluitend een aanwervingsprocedure opgestart. 2, de bevorderingsvoorwaarden, functiebeschrijving en competentieprofiel worden goedgekeurd. 3, alle personeelsleden worden van deze open verklaring op de hoogte gebracht via intranet. En de deadline voor die sollicitatie is 15 augustus. 4, de selectiecriteria liever en selectietechnieken zoals opgenomen in de brochure worden goedgekeurd. En de selectiecommissie bestaat uit 3 leden en wordt als volgt samengesteld. 2 algemeen directeurs waarvan minstens 1 uit een Nederland bestuur en 1 expert werving en selectie van het betrokken assessmentbureau. En 5, het college van burgemeester en Schepenen wordt belast met de vordere uitvoering van dit besluit, zoals concrete inplanning van de selectietechnieken en aanstelling van een extern bureau voor assessment. Dan zitten we bij punt 5, jaarrekening gemeente en OC&W. Daar hebben we alles over gehoord, dus daar kunnen we meteen ook zeggen dat we kennis nemen van het ontwerp van de jaarrekening 2025. En we stellen deze vast voor het gedeelte van de gemeente in dit geval en ook voor het geheel. En de algemeen directeur zorgt voor het overmaken ervan aan de toezichthoudende overheden. 6 organisatie, beheersing, rapportering, idem Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus we nemen kennis van die rapportering. Dan heb je de zitten Schranshoeve, punt 7, concessieovereenkomst en leidraad. We hebben kunnen lezen dat in 2007 een concessieovereenkomst werd afgesloten met de firma AB InBev voor een periode van 9 jaar. En die is dan telkens verlengd met 5 jaar, 2 keer. En die eindigt op 30 april 2027. En InBev heeft dit keer geen verlenging aangevraagd. Dus we moeten op zoek naar een nieuwe concessiehouder. Dat zou gebeuren bij wijze van openbare procedure, namelijk door middel van een oproep tot mededinging. Er wordt dus gestreefd, staat er, om een nieuwe overeenkomst te maken die aansluit op de stopzetting van de huidige overeenkomst. We hebben ook die concessieleidraad en die overeenkomst in bijlagen kunnen bekijken. En de gemeente stelt vooral voorop dat kwaliteit belangrijk is, niet alleen de opbrengst. Daarom is men ook een klein beetje afgeweken van het geschatte bedrag van de huurwaarde. Die zou 2930 euro zijn, maar ze is nu vastgelegd door de gemeente op 2500 euro. Daar nog vragen bij? Nee? Oké, dan is het besluit. De concessieleidraad en de concessieovereenkomst worden goedgekeurd. En de bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure. En de oproep tot mededinging zal gebeuren via sociale media, ook via de website van de gemeente Vorslaar en via Info Vorslaar. En het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. Punt 8. Aankoop tweedehands besloten bestelwagen met hoogtewerker, goedkeuring, raming, lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. En hier gaat de Luc eventjes het woord nemen.
Ja, dank u. We hebben al langer nood aan bestelwagen eigenlijk en de laatste tijd werd dat acuter en acuter. Er was er zelfs een bestelwagen bij waarbij de portier van de passagier ongevraagd openging. En dat kon niet meer hersteld worden en dat zijn toch wel toestanden die we niet graag zien. Daarbij is ook nog het feit dat over een aantal jaren geleden die mobiele hoogtewerker afgekocht is en ook verkocht is. En daar moest nu altijd een hoogtewerker ingehuurd worden. En we hebben dat proberen te combineren en ze zijn dan gaan kijken op de tweedehandsmarkt. En daar waren toch wel wat mogelijkheden om een gesloten cabine, een bus met een gesloten cabine, gecombineerd met een hoogtewerker. En daar gaan we dan onze keuze in maken met die opdracht die u voor u heeft. Er is dan de middelen, die komen eigenlijk van een restbudget enerzijds van de camion die gekocht is, waarbij goed onderhandeld is en dat het toch nog een restbudget was. En anderzijds de aankoop van een minigraafmachine wordt achteruit gesteld omdat dat toch nog niet zo dringend was. En daardoor hebben we een budget bijeengekregen van 60.000 euro inclusief BTW. En we hebben al gekeken op die tweedehands en daar kunnen we toch wel degelijk materiaal voor krijgen. En dan hebben we eigenlijk twee vliegen in één keer. Ja.
Oké, vragen daarover? Ja.
Ik vroeg me af, Luc, het soort vervoersmiddelen of werkmiddelen, wordt daar ook met de naburige gemeenten eigenlijk nog uitwisseling gedaan? Of wordt daarover gesproken met elkaar? Of weten buurgemeenten van elkaar dat jullie een aankoop doen? En zijn daar uitwisselingen mogelijk? Ik spreek, omdat je bijvoorbeeld ook over de kleine graafmachine spreekt, kunnen we daar terecht bij, ik zeg maar, Kopenhoek of een andere buurgemeente?
Nee, dat blijkt wel in dat specifieke geval van de graafmachine dat er niet zo heel veel gebruikt wordt. Voor de bestelwagens is er geen samenwerking eigenlijk, wat dan wel moeilijk is. Deze zal ook gebruikt worden constant eigenlijk door de elektricien en de oude bewerkingen en alles. Maar die samenwerking bestaat wel onder andere voor de bermmaaier die het gras opzuigt. En dan is ook een heel grote investering en daar hebben we nog een samenwerking mee.
Dit toestel wordt eigenlijk bijna dagelijks gebruikt, naar meer spreken.
Ja, klopt. In hoogtewerken kan trouwens 12 meters hoog. Allee, trouwens zijn we zo'n beetje naar op zoek dat je 12 meter hoog kan en dat je voor verschillende dingen kan ingezet worden. Zoals de eindejaarsversiering en weet ik veel wat.
Oké. Dan besluiten we het bestek en de raming voor de aankoop van een gesloten bestelwagen met hoogtewerker wordt goedgekeurd en de raming bedraagt 60.000 euro inclusief BTW. De bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En er zijn 5 geselecteerde ondernemers die zullen worden uitgenodigd om deel te nemen en die hebben jullie kunnen bekijken in de ontwerpnotulen. De offertes moeten het bestuur ten laatste bereiken op 13 juli om 8 uur 's morgens. En de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan. Punt 9. Deelnameproject IOK Kempense Verhuurpromotor. Ja, de bedoeling is natuurlijk om het aanbod op de huurmarkt te vergroten, hè. En er liepen al 2 gelijkaardige provinciale projecten. Eentje daarvan heette Verhuurpromotor. Die verhuurpromotor gaan in de gemeente actief op zoek naar eigenaars van woningen, meestal leegstaande woningen, of ze bereid zijn om die te verhuren. En zij willen die eigenaars daarbij ook ontzorgen, want ze staan hen bij om de woning ook verhuurklaar te maken. Dat scheen toch wel een succes. Elk huis dat kan verhuurd worden is de moeite, hè. En daarom zeggen ze, we willen dat concept verder zetten en we willen dat zelfs opschalen naar het Kempense Verhuur, naar de Kempense Verhuurpromotor, dat is ook van IOK, hè. Dat is eigenlijk een initiatief van het Campus Woonplatform van IOK, wat zich voornamelijk richt tot de gemeente voor de huisvest, voor het woonbeleid, hè. Het is zo dat wel een pluspunt is dat de IOK dat ook doet, want het kan maximaal gelinkt worden aan bestaande dienstverleningen binnen de IOK, zoals er staat intergemeentelijke woon- en energieloketten, huisdokter en woningcontroleurs. Nu het Campus Woonplatform, daar zijn 23 gemeenten bij aangesloten, wij ook, en zij zullen allemaal aangeschreven worden om te vragen of zij interesse hebben in het project. Vorselaar heeft er zeker interesse voor en wil ermee instappen. Natuurlijk is dat ook weer niet gratis. Er zijn werkingskosten en het Kempense Verhuurplatform wil zij met een kostenverdelende vereniging aanbieden. Dat wil zeggen, iedereen betaalt zijn deel. Als de 23 gemeenten zouden meedoen, zouden instappen, dan is de raming dat 1921 euro per jaar zou kosten, wat nog best goed te doen is, hè. Heeft iemand daar vragen bij? Dan is het besluit, de gemeenteraad beslist om te participeren aan de Kempense Verhuurpromotor. En de gemeenteraad beslist om het bedrag van 1921 euro jaarlijks op te nemen in het meerjarenplan vanaf 2027. En zo zijn we al aan punt 10. Gemeentelijke basisschool, schoolreglement de knipoog, schooljaar 26-27, goedkeuring. Dat huidige schoolreglement zat ook in de bijlagen. Dat is geactualiseerd en dat is eigenlijk een model dat uitgewerkt is op het OVSG, het Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten. Is ook al goedgekeurd in het beheerscomité, dus ik weet niet of er hier nog opmerkingen zijn daarover. Nee. Dus dan kunnen we besluiten, het schoolreglement in bijlagen wordt goedgekeurd en gaat invoegen vanaf 1 september 2026 en vervangt dus het voorgaande. En het schoolreglement gewoon basisonderwijs moet bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld worden aan de ouders en die moeten dan ondertekenen voor akkoord. En zo zijn we eindelijk aan de varia. En het eerste variapunt is al in orde, warmtenet, stand van zaken. Tweede variapunt, groen-blauwe dooradering in bebouwde ruimtes. Eigenlijk een ontwerpwegwijzer voor openbare ruimte, hè?
Ja,
en dat gaat de kopen doen.
Dank u wel, Bea. Een ontwerpwijzer eigenlijk. Ontwerpwegwijzer is niet de juiste formulering, dat staat er inderdaad.
Het staat er zo in, hè. Een wegwijzer, ik dacht al.
Ja,
Maar het op zich klopt het wel. Het is het ontwerpen van de weg dat het thema is. Dus ja, dat klopt het wel. Dus.
Ja.
In de hogeschool voor de klas staan, had ik nog niet gedaan.
Van weer allemaal niet gekomen.
Ja. Goed, dus de ontwerpwijze, publieke ruimte, misschien heel even een achtergrond van waar komt nu ineens dit document. Het document heb je zelf nog niet gezien, maar we zullen ervoor zorgen dat dat bezorgd wordt. Maar ik wil er graag al een samenvatting van geven. Dat is een document dat eigenlijk het sluitstuk vormt van ons subsidiedossier, ruimtelijk dossier en subsidiedossier in het centrum van ons dorp rond groen-blauw. Dus groen-blauwe dooradering, ontharding, ruimte voor groen en water in ons dorp. Wij hebben daar heel wat dingen zien veranderen de voorbije jaren in Vorselaar. Dit is trouwens ook de cover van de publicatie. De publicatie is nog niet effectief gedrukt of zo. Dus dit is wel de cover van het document. De markt is daar een mooi voorbeeld van. Hoe dat we de laatste jaren in Vorselaar omgaan zijn met de publieke ruimte. En dat is dus. Er zijn heel wat projecten geweest. Dit is het sluitstuk daarvan, hoe dat we nu de komende jaren al de visie lange termijn op die openbare ruimte, op die publieke ruimte en met een focus op de wegeninfrastructuur. Dit is de inhoudstafel, maar ik ga er met jullie kort even doorgaan. De achtergrond, misschien hebben we een aantal dingen al gezegd. Dus eerst en vooral samen dorp maken, dat verwijst niet naar het burgerkabinet, dorpstafel, of hoe dat we het noemen, waar dat we in het verleden mee aan de slag zijn gegaan, ook al was dat daar wel een thema, maar dat verwijst eigenlijk naar welke rol dat het publiek, het publiek domein, welke rol dat in Vorselaar speelt. Dus dat publiek domein, dat heeft op verschillende vlakken een rol. Daar moet die ruimte zijn voor groen en voor water. Maar de publieke ruimte heeft ook een sociale functie. Dus er zijn heel veel zaken die op dat publiek domein plaatsvinden. Er worden dan evenementen door. Dus dat is eigenlijk de inleiding daarover. Waarom deze ontwerpwijze dan? Kijk, ik heb al een aantal dingen gezegd. Dus, het is de bedoeling om een strategische visie voor de 104 straten in Vorselaar op te maken. Een gebiedsdekkend strategisch meerjarenplan publiek domein is eigenlijk dan waar dat we naartoe zouden willen. En ik zal niet voor een heel grote wijziging in de komende in deze legislatuur zorgen, maar wel. Om ons op te baseren, of de gemeente kan zich daarop baseren, om de jaren daarna op langere termijn naar het stratenpatrimonium te kijken en naar dat publiek domein. En het is ook wel een bundeling van bestaande visies en richtlijnen. Misschien nog eens even teruggaan, je ziet daar dat het Europees, dus gefinancierd is door de Europese Unie en het departement omgeving, dat het onderdeel is van de bloeddeal. En het document zelf is meegemaakt, we zijn enorm ondersteund door IOK, die daarmee voor ons geschreven hebben op basis van zaken, dus op basis van die bestaande visies en richtlijnen, maar ook op basis van de lessen die we getrokken hebben uit de projecten die we in Vorselaar gedaan hebben, maar ook de expertise die IOK kon inbrengen op basis van wat zij daar al rondgedaan hebben in het verleden. Wat zijn de doelstellingen? Dus uiteraard moet dat document zich binnen een wettelijk kader bevinden. Dat is nogal logisch. Bijvoorbeeld de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater. Deze document gaat er niet voor zorgen dat die regels ineens niet meer gelden. Dus er is wel degelijk een wettelijk kader op verschillende vlakken. We hebben ook als doelstelling gesteld dat het openbaar domein samenhangend, herkenbaar, kwalitatief moet zijn. Dat gaat dan over eenduidige vormgeving, voor bijvoorbeeld straatmeubilair, verlichting, bewegwijzering, inrichtingsprincipes waar we rekening mee gaan houden, dat komt straks aan bod. De leesbaarheid van het landschap en de dorpsstructuur, dat gaat daar vooral over. Veilige, duurzame mobiliteit voor iedereen, dat gaat dan over ook herkenbaarheid van wegprofielen. Veilige, comfortabele, toegankelijke voorzieningen en alternatieve verbindingen voor voetgangers en fietsers. Verkeersinrichtingen die snelheid afremmen. Een goede aansluiting tussen dorpskern, woonwijken, scholen en recreatieve routes. Dat is iets wat daaronder valt. Meer natuur in de gemeente, dat is het maximaal behouden en versterken van bestaande bomen- en groenstructuren. Aandacht voor inheemse en klimaatbestendige plantensoorten. Creëren van groene verbindingen tussen dorpskern en woonwijken. Ontharden hoort daar ook bij. En dan als het gaat over ruimte voor water, is het, het maximaal infiltreren en lokaal opvangen van hemelwater. Waterdoorlatende verharding voorzien waar, of open verharding waar mogelijk. Aanleg van wadi's, grachten, infiltratiezones. En het, ook het zichtbaar maken van water in het landschap waar dat ruimtelijk mogelijk is. Dan, hoe gaan die inrichtingsprincipes er dan uitzien? Hè? Dat is dat was al een beetje theorie, maar hoe gaan we dat dan doen? Dat is op basis van wegcategorieën. En er zijn eigenlijk twee grote wegcategorieën. Dat zijn de lokale ontsluitingswegen en de erftoegangswegen. De twee zeggen het eigenlijk al. Hè? De ene straat dient voornamelijk om... van de ene plaats naar de andere plaats u te bewegen met de wagen of de voet of met de fiets. En de andere is om vooral tot bij uw huis te geraken. De meeste wegen in Vorselaar zijn erftoegangswegen, dus die zijn er eigenlijk vooral om tot aan uw huis te geraken. Maar natuurlijk met die twee categorieën zijn we niet veel. Dus we hebben daarvoor Vorselaar verfijnd in lokale categorieën. Waar ik zelfs zo meteen nog wat meer over ga vertellen. En daarbij, bij de inrichtingsprincipes, is rekening gehouden met heel veel, zoals dat je daar in die radertjes ziet. Er moet ruimte zijn voor voetgangers en fietsers. Parkeren moet uiteraard ook nog mogelijk zijn op verschillende plaatsen. Veiligheid en leefbaarheid is belangrijk. Circulatie, daarnaast ook snelheid. De intensiteit van gemotoriseerd verkeer, hoeveel verkeer zit daarop, waar zijn de mogelijkheden om te vergroenen en te ontharden, dus dat zijn allemaal zaken die dat daar mee in rekening genomen moeten worden. Als we dan gaan kijken naar die categorieën, dus welke categorieën zijn dat dan, dat is, we hebben enerzijds dorpsontsluitingsweg, dat is dus een van die ontsluitingswegen. Maar die zijn er ook in verschillende vormen. Je hebt die in de dorpskern, je hebt die in wijken, je hebt die in buitengebied, als in buitengebied in de gehuchten, maar je hebt die ook in buitengebied als verbindingswegen. Dan hebben we de wijkontsluitingswegen in wijken of in buitengebied. Je ziet dat er ook altijd het snelheidsregime aan gekoppeld is, omdat daar zit dus ook wel een verschil op. Dan heb je een dorpskernweg, die daar ofwel tweerichting of enkelrichting kan zijn. Je hebt de woonwijkstraat met 30 tot 50 km per uur, afhankelijk van waar. Je hebt woonwijkstraten met omleidingsfunctie, en dat is iets wat ik wel belangrijk is om mee te nemen, want als een straat ook een functie heeft om als omleidingsweg te dienen, dan moet er ook rekening mee houden dat er voldoende ruimte is voor busverkeer bijvoorbeeld, of dat de straat aangepast is om toch als het nodig is, al is dat maar een paar dagen per jaar, om toch meer verkeer te slikken dan dat ze normaal gezien zou moeten slikken. Je hebt dan die zonder omleidingsfunctie, je hebt ook woonwijkstraten doorlopend. En dan de laatste twee, eerst vooral het buitengebied, waar dat er een verschil nog is tussen verharde wegen en onverharde wegen. En dan de paden en trage wegen zijn nog een aparte categorie.
daar is vooral, daar is een geen type profielen voor gemaakt, omdat die natuurlijk altijd wel wat anders zijn, maar het is, daar is vooral de bedoeling om, om samenhangend, toegankelijk en aantrekkelijk vragenwegennetwerk op, te ontwikkelen om ook voor die zwakke weggebruikers te dienen als alternatief voor de andere wegen. En dan zie je hier een plannetje, zo ziet dat er dan uit op plan. Dus je ziet hier de verschillende categorieën. De gewestweg hoort er natuurlijk ook nog bij, maar daar gaan we weinig, spijtig genoeg, werken om te zeggen. Heb je hieronder de verschillende types wegen en ziet je die hier ook op de kaart afgebeeld. We gaan het document bezorgen. Je kunt heel dat document is rustig nalezen. Dan gaat je zien dat er voor al die types, dus al die categorieën van wegen, dat daar inrichtingsprincipes en profielen voor opgemaakt zijn. Ik ga er eentje laten zien. Ik hoop dat het, ja, het is wel duidelijk. Hè. Dus dit is bijvoorbeeld een inrichtingsprincipes en zelfs zo meteen ook het profiel voor een woonwijkstraat zonder omleidingsfunctie en enkele richting. De woonwijkstraat is automatisch ook een straat waar dat de verblijfsfunctie primeert, waar dat gemengd verkeer voorzien wordt. Dus waar dat zowel het gemotoriseerd verkeer en de zwakke weggebruikers op dezelfde weg zich bevinden. De rijbaan heeft in dit geval een breedte van 4,60 meter, inclusief boord van 30 centimeter, met mogelijkheid tot plaatselijke versmalling. Er is ook een variant getekend, een variant karrespoor, waar dat de middenberm voorzien wordt van waterdoorlatende verharding. Parkeren, als het noodzakelijk is, kan dat voorzien worden in parkeerpockets. In deze straat zijn geen fietspaden, voetpaden. Ik ga misschien gaan helpen om te zien waar ik mij bevind. Dus groen, vanaf 2 meter brede berm, boven bomen voorzien in een biodiverse berm. Aanplanten van streek-eigen bomen, en dan heb je dan ook nog bijlagen bij het document. Water, we gaan geen golven voorzien, tenzij niet anders mogelijk. Infiltratie is de bedoeling om dat in de wadi in de berm te doen of op specifieke plekken. En dan materialisatie wordt daar ook altijd vernoemd bij zo die inrichtingsprincipes. Hier gaat het dan over klinkers of asfalt, met uitzondering van dood- of doorloopstraten. Ik ken het ook in strookbanen, het gaat er over een karrespoor of in halfverharding. Parkeerplaatsen worden uitgevoerd in het centrum. Kent iedereen die kleiklinkers? Hier is dan een voorstel om waterdoorlatende grasbetontegels of waterdoorlatende klinkers te werken. En de voetpaden worden enkel voorzien bij als er een specifieke functie, schoolfunctie of looproutefunctie op zit. En worden dan voorzien in hogere gele dubbele betonklinkers. Dat zijn ook de klinkers die dat je hier op de voetpaden in het centrum ziet. Dat ziet er dan uit, als je kijkt naar het profiel, ziet dat er dan zo uit. Hier heb je dat type karrespoor dat uitgetekend is. Dit is dan hoe dat zo'n weg er kan uitzien. Nu, ik ga erbij zeggen, dat is natuurlijk geen enkele weg is hetzelfde. Als je van gevel naar gevel gaat kijken, wat is de ruimte, dat zal overal net iets anders zijn. Waardoor dat het natuurlijk niet mogelijk is om elk inrichtingsprincipe of elk profiel zomaar te kopiëren naar een straat. Het is vooral om de ontwerpbureaus die dat ermee aan de slag gaan, handvaten te geven om mee te geven hoe dat in Vorselaar straten ontworpen moeten worden, of wat de visie is op die straten in Vorselaar. En je ziet dan ook de vergelijking met een bestaand profiel van zo'n mogelijke straat. Dat gaat dan hier over de Merelaan. En zie je ook het verschil met het bestaand profiel, met het ontwerpprofiel. Als je dan gaat kijken naar de kwaliteitseisen, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, we willen ook wel kwaliteit in onze openbare ruimte. De kwaliteitseisen of de voorwaarden eigenlijk die gekoppeld worden aan die inrichting, dan zijn er ook een aantal hoofdstukken in het document. Je ziet die hier staan. Groen-blauw, uiteraard, is daar één van. Dan gaat het over bijvoorbeeld bermen en groenzones worden 5 centimeter lager voorzien dan aanliggende verhardingen of boordstenen. Dat is vooral om ervoor te zorgen dat het water zich naar daar begeeft. Hè. Als er kolken zijn, voorzien we die liefst in een verlaging in de groenzone, zodat als het water toch, als er echt heel veel regen valt, kan het water wel naar de kolken, maar zal er ook altijd al een deel infiltreren voordat het de kolken bereikt. Daar wordt ook aangegeven welke vereisten dat er zijn voor bomen, voor de ruimte dat die moeten krijgen, hoe dat die moeten aangeplant worden, hoe dat er omgaan wordt met bomen dicht bij nutsvoorzieningen, dat er de nodige bescherming wordt voorzien. Als het gaat over ruimte voor water bijvoorbeeld, dat is altijd gebaseerd op het basis hemelwater en droogteplan. Uiteraard wordt afvalwater en hemelwater gescheiden, dus dat zijn logische dingen. Voetpaden, hoe zien die eruit? Dat zijn dan weer die okergele betoonklinkers. De pleinen, we hebben wel wat pleinen in Vorselaar, die zijn systematisch aangelegd in die Candela-kasseien. Dat staat daar ook in. Hoe wordt parkeren georganiseerd? Dus telkens afmetingen voor bijvoorbeeld langs parkeren, haaks parkeren, schuin parkeren, minder valide parkeerplaatsen. Dus dat wordt er ook in aangegeven. Opritten, hoe gaan we om met opritten? Bijvoorbeeld waar het mogelijk is het koppelen van opritten, omdat je op die manier de verhouding toch kunt clusteren en iets meer beperken. Ja, fietspaden, breedtes van fietspaden wordt erin aangegeven. De schoolomgeving, daar wordt de visie rond schoolomgeving die dat we toepassen, wordt daarin omschreven. Straatmeubilair en straatverlichting, dan worden ook de kwaliteitseisen in vernoemd in dat document. Nu hebben we uiteraard heel wat inlichtingsprincipes, kwaliteitseisen opgezond, maar hoe gaan we nu bepalen welke straten dat we willen gaan aanpakken of hoe gaan we daarin prioriteren? Dat is dan het laatste, buiten de bijlage, het laatste deel van de ontwerpwijzer. Dat is iets wat ook ons als gemeente vooral handvat moet geven van niet in de komende 2, 3, 4 jaar waarschijnlijk, maar hoe gaan we dan op lange termijn om met de volgorde en prioritering van straten. En welke budgetten staan er tegenover? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Bijvoorbeeld in Turnhout hebben ze ongeveer dezelfde oefening gedaan en zijn ze tot de conclusie gekomen dat als de straten op lange termijn kwalitatief willen houden, dat het onmogelijk is omdat er gewoon te veel straten zijn die dat ze om de zoveel jaar moeten vernieuwen, riolering die dat ze om de zoveel jaar moeten vernieuwen en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. En om dat zo efficiënt mogelijk te doen, ziet je hier een afbeelding waarin dat heel simplistisch, zien we dat iets meer uitgesplitst voor Vorselaar, maar heel simplistisch wordt aangegeven, ja, uw straat, wat is de levensduur van uw straat of weg, hè, en wat is de levensduur van uw riolering? Want natuurlijk, dat is wel iets wat je liefst samen doet als uw riolering kapot is en vervangen moet worden. Maar uw straat is nog volledig nieuw, ja, dan gaan er heel veel werken moeten doen die eigenlijk een kapitaalsvernietiging doen als je je straat dan gaat opbreken en opnieuw moet heraanleggen terwijl het straks opnieuw is. Dus eigenlijk wil je die cycli van die wegen en riolering zo goed mogelijk afstemmen op elkaar. En hier dus wordt nu simplistisch gesteld dat riolering gemiddeld 80 jaar meegaat en een weg 40 jaar. Als we dan naar de volgende tabel gaan kijken, dan zie je hier dat er een heel veel verschillende types wegen zijn. Uiteraard gaan die niet allemaal 40 jaar mee. Er zijn er die minder lang zullen meegaan, de asfaltwegen. Die gaan traditioneel zullen die iets sneller versleten zijn dan bijvoorbeeld de topwegen. Daar wordt dan ook toelichting bij gegeven van ja, hoe kunnen we nu de levensduur van je weg verlengen om dat te kunnen afstemmen op die riolering bijvoorbeeld. Dan is het goed dat je op voorhand nadenkt van oké, als we die weg, dat type weg, De riolering zal ongeveer zo lang meegaan, dan moeten we ervoor zorgen dat er tussentijds onderhoud is, bijvoorbeeld hebben we die asfaltwegen tussentijds onderhoud om de levensduur toch zo lang mogelijk te verlengen, dat we niet op het einde van de rit als een van de twee te versleten is, dat we ze niet allebei tegelijk kunnen doen. Dan gaan we ook met een systeem werken waarbij dat we niet enkel de riolering, want de riolering is natuurlijk een van de belangrijkste zaken om rekening mee te houden bij herhaling van openbare ruimte, bij herhaling van wegen, maar er zijn nog wel andere zaken die mee in rekening gebracht kunnen worden. Dat is de wateroverlast. Er zijn straten in Vorselaar die daar meer mee te maken krijgen dan anderen. Dus dat is natuurlijk ook wel iets om rekening mee te houden als we hem prioriteren. Ook de hitteproblematiek, verkeersveiligheid en een aangename woonomgeving zijn allemaal zaken die mee in rekening gebracht kunnen worden. En om dan tot uiteindelijk dat strategisch meerjarenplan te komen, daar hebben we nu eigenlijk de basis voor gelegd. We willen ons GIS-systeem, met al die informatie die daar nu opgesomd is, willen we ons GIS-systeem ook aanpassen, zodat we die informatie ook in ons GIS-systeem zien en die prioritering naar hitteproblematiek, waterproblematiek, maar ook riolering, staat van riolering, ouderdom van riolering, staat van de weg, ouderdom van de weg willen we eigenlijk allemaal in het GIS-systeem steken, om daar dan gemakkelijk en snel te kunnen zien welke zaken dat er belangrijk zijn en welke zaken dat kunnen doorwegen in de beoordeling. We gaan dat per beleidsdomein doen en een weging over die beleidsdomeinen heen organiseren. En dan kunnen we op basis daarvan strategisch budgetteren en dus een kosteninschatting doen van die dwarsprofielen die dat we eerder gezien hebben. En dat kan dan input zijn voor het meerjarenplan, voor een volgend meerjarenplan. Dit is hoe dat die methodiek kan uitzien. Dus, hier zie je nu de onderlinge wegingsfactor. Hoe dat kan doorwegen, bijvoorbeeld riolering weegt hier het zwaarste door. Als je naar een cijfer voor elke straat wilt gaan, zie je hier dat 30% van dat cijfer zal bestaan uit hoe dringend is de riolering aan herhaling toe. Maar ook de wegen is verbetering van de hemelwaterinfiltratie, verbetering van de biodiversiteit, verbetering verkeersveiligheid en zijn er andere ruimtelijk strategische projecten gepland, want dat is natuurlijk, als je werken kunt combineren, is dat ook wel verstandig. Dus dat is een eerste aanzet voor zo'n onderlinge weging om in de toekomst te gebruiken naar het prioriteren van herhaling van straten. En als laatste slide heb ik hier een voorbeeld van de kostprijs van een weg van 300 meter. We hebben heel wat voordelen aan het meer blauw en groen voorzien en het straatbeeld. Er zijn voordelen op vlak van duurzaamheid en klimaat, onder andere op vlak van leefbaarheid. Maar ook financieel kan het interessant zijn. Dus als je hier kijkt naar bestaand dwarsprofiel, waarbij dat er 84% verhard is en 16% onverhard, dan zie je hier de prijs per lopende meter. En voor 300 meter komen we dan uit op het cijfer. En dan zijn er twee voorbeelden gegeven. Ja, als dat nu een groen-blauw dwarsprofiel wordt van twee richtingen, dus hetzelfde concept, dan spreken we, als het dan gaat over 46% onverhard en in totaal 55% verhard, waarvan 8% grasdaals, dan komen we op dit kostenplaatje en als er een keuze zou gemaakt worden om van een straat van dubbele richting naar enkele richting te gaan, dan is dit de berekening die gemaakt werd. Als het gaat over 9%, dan is er 39% verhard en meer nog een groter percentage onverhard. Dus dat is een berekening die al gemaakt werd om ook aan te geven. Ja, het kan ook financieel interessant zijn om minder verharding te voorzien. Daar zit ook trouwens een berekening, staat nu niet op de slide, maar er zit ook een berekening bij van ja, wat kan dat dan, wat heeft dat dan wel voor gevolgen bijvoorbeeld, welk onderhoud. Dus je gaat natuurlijk wel het groen iets meer moeten onderhouden dan, wat zijn daar de gevolgen van. En daar zit dan ook een bedrag per jaar dat je voor zo'n 300 meter extra zou moeten uitgeven aan onderhoud, aan personeel eventueel met de dienst, om dat dan te kunnen onderhouden. Maar ook daaruit blijkt dat de aanleg meer doorweegt dan de onderhoudskosten op lange termijn ook. Dus dat het minder verherbing voorzien financieel ook dan nog interessanter is. Dus. En dat is een samenvatting van onze ontwerpwijzer. En zoals gezegd zullen we die bezorgen. Ik weet Simon of Luc, of dat gaan we nog wat aanvullen daarop.
Je hebt dat heel goed gedaan, denk ik, Kobe. We hebben de insteek inderdaad gevolgd van het mobiliteit ook wel. Zoals je gestart bent met je wegencategorisering en daar logische profielen op geënt. We keken van ja, welke functie heeft je weg en daar inderdaad ook al besproken. Ik zie Vicky knikken op het lokaal mobiliteitsoverleg. Maar dat is een heel interessant document voor onze gemeente voor de komende jaren. Niet alleen naar een uniform openbaar domein te gaan, maar ook als beleidsinstrument inderdaad om slimme keuzes te maken de komende jaren. Ik denk dat dat inderdaad iets is waar we nog lang gebruik van gaan kunnen maken.
Ja. Nog vragen?
Ja, ik wou hier nog even benadrukken is dat het ongelooflijk project dat gestart is met samen dorp maken. Groen-blauwe doorademing, in het begin als een heel ambitieus project bestempeld. Er zijn heel veel subsidies bijgekomen. Als je dan ziet, niet alleen land in een heel mooie markt, waar iedereen heel blij mee is, maar dan ook nog in zo'n praktisch, concreet instrument, dat nog voor de komende jaren bruikbaar is. Alleen applaus. Ik vind dat echt een fantastisch project. Ja. En fijn om te zien hoe het zo ook concreet wordt.
Dat is verdiende lof, denk ik. Ja. Oké, dank u wel allemaal. We hebben nog één variapuntje. En nu kijk ik terug naar Jos.
Ik geef het woord aan Lisa.
Ah ja,
okay. Ik zal het kort houden. Ja. Het is hier niet zo warm, maar het was in de afgelopen dagen heel warm. En ik kwam er eigenlijk op omdat ik in de loop van vorige week een telefoon kreeg van iemand die niet zo goed behuisd was, die eigenlijk in een slecht geïsoleerd huis woonde, en die vroeg of dat het lokaal bestuur of dat er een plaats was, want die werd zo wat gek in het huis van de warmte. Ik zeg ja, ik heb daar nog niet veel van gehoord, maar ik weet wel dat in ons Nistecentrum, daar kan je altijd terecht, en dat is ook, ik heb zo wat wegwijs gemaakt, ik weet niet of dat die meneer daar gebruik van gemaakt heeft. Maar het maakte mij wel aan het denken van, kijk, ineens komen we daar echt toch wel in periodes terecht waar het echt extreem is. We zagen dat ook op tv, in bijvoorbeeld in Antwerpen, waar mensen dan in het buurthuis terecht konden. Misschien is het ook een idee voor het bestuur hier in Vorselaar, om daar toch wel eens over na te denken van, kijk, wat kunnen we in de komende tijd daaraan doen? Welke mogelijkheden hebben wij? Eventueel kan bijvoorbeeld een welzijnsplatform, Priscilla, als dat daar eens op de agenda kan gezet worden, daar ook meedenken. Daar zitten ook mensen van de thuiszorg, van Samana, die bij mensen thuiskomen, die toch wel nu ook wel de zaken misschien in kaart kunnen brengen een beetje. En een aantal ideeën naar voren brengen, dat dan samen besproken kan worden naar de komende tijd. Hè. Maar ondertussen denk ik wel dat ons dienstencentrum nog altijd als, want daar ook, ik hoorde ook dat daar de airco dan toch wel, het is natuurlijk maar een beetje behelpen, maar goed, als je dan niks hebt thuis, dan is het toch allemaal dat. Maar het is zeker, denk ik, een punt om over na te denken en in de komende tijd daar toch eens iets over uit te werken. Het was maar een suggestie.
Ja, Dat is een waardevolle suggestie, denk ik. Hè.
Ja, mij lijkt dat ook heel verstandig om dat eens op het welzijnsplatform te brengen, omdat daar ook, daar zitten mensen van de troon, daar zitten mensen van het woonzorgcentrum bij, daar zit iemand van Sanana bij. Dat zijn allemaal mensen die zorgen voor kwetsbaardere mensen ook sowieso al. Dus dat lijkt me wel een goed idee om dat daar eens voor te leggen. En zo
kan een interessant
jawel, zeker wel.
Zijn voor hen ook. Hè?
Ja, absoluut.
Ja. Ja.
Ik denk ook in de toekomst dat we daar ook meer mee gaan te maken met zo'n extremere temperaturen.
Dat is ook gezegd, hè?
Het zou niet slecht zijn dat we dat gewoon op voorbereid zijn.
Ja. Ja. Ja, ik misschien even wat toelichting geven bij de dingen die al wel gebeurd zijn, want ik denk dat het een heel waardevolle aanvulling kan zijn, diezelfde die je vandaag geeft. Maar we hebben, ja, goede actualiteitsvraag trouwens, als je dat op een gemeenteraad brengt in op een andere locatie is. Ik denk dat dat, ik heb me eigenlijk dat niet herinnerd dat we dat ooit gedaan hebben, online wel, maar...
Onze periode nee, is de eerste.
Dus ja, voilà, dat is een goede vraag dan, denk ik.
Vroeger,
ik weet het niet. Ja. Nee, maar dus, allee, we proberen dat wel met, vanuit verschillende diensten ons inderdaad zo goed mogelijk te wapenen en de bevolking inderdaad zo goed mogelijk te helpen. Ik denk, communicatie speelt daar een hele belangrijke rol als dienst. We proberen adviezen die we krijgen van het noodplanning of van het provincie, diensten van de gouverneur, die de aanwijzingen geven aan de bevolking echt zo snel mogelijk en zo breed mogelijk te communiceren. Infoflash, sociale media, B-alert heeft ook sms'en uitgestuurd. Dus dat proberen we echt wel snel te zijn. We hebben, dat misschien ook gezien, een besluit genomen vorige week nog, dat de laatste twee dagen van de hittegolf mensen ook die buiten werkten een uurtje vroeger mochten starten, want eigenlijk valt dat dan niet in ons reglement, dat je lawaai mocht maken bij werk. Ook ons eigen personeel van de technische dienst heeft daar gebruik van kunnen maken. Dienstvrije tijd met evenementen, die zijn daar ook echt wel mee aan de slag gegaan en hebben echt per evenement gaan kijken van kunnen die gereden aanpassingen doen en dat daar wel veilig kan blijven verlopen, die evenementen. En zijn dan ook mee gaan helpen van oké, hoe kunnen we daarvoor zorgen, de trottinettenkoers, parcours werd waar verkort. Estafette Corrida van de kasteellopers hebben een ander parcours en ook met veel water en bevoorrading en sponsen en zo.
In de Lombardo van de Greuf.
Ja, maar bijvoorbeeld de Kaakjesavond, daar konden we geen alternatieven of aanpassingen voldoende garanderen, dus die hebben we dan moeten uitstellen. Inderdaad, kwetsbare personen in onze serviceflats bijvoorbeeld hebben we ook wel echt geprobeerd dat de medewerkers daar echt wat opgevolgd hebben van drinken die mensen voldoende. Hebben ze geholpen met het koelen van de ruimtes. Ze hebben goed gekeken van verduisteren op tijd openzetten. Allee, dat zijn ook wel dingen die op dat moment voor sommige mensen, waar soms hulp bij gevraagd kan worden. En anticiperen denk ik dat je ook, vandaag op de gemeenteraad hebben we er een paar voorbeelden van gezien. Hè. Uw openbaar domein kunt wel wat wapenen voor hitte. Net in het punt dat in de Varia nog behandeld is, ook het eerste punt van het warmtenet biedt daar wel kansen en een koeltevraag. In uw eigen patrimonium. En in dat eigen patrimonium proberen we daar ook wel goed aan te denken. Airco is, zegt elk advies, de laatste stap. Hè. Dus ja, het gemeentehuis heeft dan misschien nog niet direct zin om daar overal in elke ruimte airco te gaan hangen. Maar hebben we wel in de warmste ruimte ook wel voorzien dat we daar screens zullen gaan plaatsen. En ik geloof ook, allee, behalve al die dingen in openbaar domein en... patrimonium, dat het ook heel belangrijk is, en dat doen we in Vorstar denk ik echt wel, dat inzetten op sociale cohesie, dat mensen elkaar ook gaan helpen, dat mensen elkaar kennen in situaties zoals, allee, als het warm is, denk die hechte buurtwerking, dat project Zorgzame Buren, het project van Klik, dat zijn ook allemaal dingen waar we wel op inzetten. Maar de suggestie om in communicatie volgende keer mee te nemen, van waar zijn koele ruimtes?
Die mensen die zo ook allemaal ertussen vallen. Hè. Dat is niet alleen voor dit thema, dat is voor veel thema's.
Ja, ja, ja. Ja.
En dan is het zover en dan oei, waar
ja.
Nu?
Ja, klopt.
Dus dat denk dat we daar nog eens extra kunnen over nadenken. En gelukkig zijn er al heel veel dingen ook gebeurd. Hè.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ben op de service flats ook heel goed voor de mensen.
Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Maar ja, het gaat nog van pas komen, waarschijnlijk. Ja, dus,
vrees van wel.
Ja.
Oké. En met die positieve zaken kunnen we de gemeenteraad van dit jaar afsluiten. En we kunnen in vakantie gaan. En ik wens jullie echt een heel, heel mooie vakantie. Niet te warm hopelijk. Goede temperaturen. maar vooral een verkwikkende vakantie voor lichaam en geest, hè, mannen. Beste, en ik zie jullie allemaal terug 1 september. Hè. Ja, wel thuis allemaal.